onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij zingen uit Psalm 45. De versen 1 en 2. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen. En vers 2, Gorto held uw zwaard aan uw zijde. 45, 1 en 2.
Thank you.
Gemeente, wij lezen Gods woord vanmiddag uit Lucas hoofdstuk 4. Wij lezen de versen 16 tot en met 32. Lucas hoofdstuk 4. We beginnen te lezen bij vers 16 tot en met 32. En daar lezen wij Gods heilig woord. En de Heer Jezus kwam te Nazareth, waar hij opgevoed was, en ging naar zijn gewoonte op de dag des Sabbats in de synagoge en stond op om te lezen. En hem werd gegeven het boek van de profeet Jesaja. En als hij het boek opengedaan had, vond hij de plaats waar geschreven was: de geest des Heren is op mij. Daarom heeft hij mij gezalfd. Hij heeft mij gezonden om de armen het evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken zijn van hart, om de gevangenen te prediken loslating en de blinden het gezicht, om de verslagenen heen te zenden in vrijheid, om te prediken het aangename jaar des Heren. En als hij het boek toegedaan en aan de dienaar weergegeven had, zat hij neder. En de ogen van allen in de synagoge waren op hem geslagen. En hij begon tot hen te zeggen: heden is deze schrift in uw oren vervuld. En ze gaven hem allen getuigenis en verwonderden zich over de aangename woorden die uit zijn mond voortkwamen, en zeiden: is deze niet de zoon van Jozef? En hij zeide tot hen: gij zult zonder twijfel tot mij dit spreekwoord zeggen: medicijnmeester, genees u zelf. Al wat wij gehoord hebben dat in Capernaum geschied is, doe dat ook hier in uw vaderland. En hij zeide: voorwaar, ik zeg u dat geen profeet aangenaam is in zijn vaderland. Maar ik zeg u in der waarheid, er waren vele weduwen in Israël in de dagen van Elia, toen de hemel 3 jaren en 6 maanden gesloten was, zodat de grote hongersnood werd over het gehele land. En tot geen van haar werd Elia gezonden dan naar Sarepta Sidonis, tot een vrouw die weduwe was. En er waren vele melaatsen in Israël ten tijde van de profeet Elisa, en geen van hen werd gereinigd dan Naaman de Syriër. En ze werden allen in de synagoge met toorn vervuld als zij dit hoorden. En opstaande wierpen zij hem uit buiten de stad en leidden hem op de top van de berg op de welke hun stad gebouwd was, om hem van de steilte af te werpen. Maar hij, door het midden van hen doorgegaan zijnde, ging weg. En hij kwam af te Capernaum, een stad van Galilea, en leerde hen op de Sabbatdagen. En zij versloegen zich over zijn leer, want zijn woord was met macht. Zullen we belijdenis doen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof? En zingen wij daarna Psalm 37, vers 2. 37 vers 2, nadat we eens belijdenis gedaan hebben en een ieder spreekt in zijn of haar hart: ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding des vleeses. En een eeuwig leven. Wij willen nu nadenken over de Heidelberger Catechismus, zondag 12. En we willen vanmiddag behandelen vraag en antwoord 31. Vraag en antwoord 31 uit zondag 12 van de Catechismus. En daar belijden wij met de kerk van alle tijden en plaatsen. Waarom is hij Christus? Dat is een gezalfde genaamd. Omdat hij van God de Vader verordineerd is en met de Heilige Geest gezalfd tot onze hoogste profeet en leraar, die ons de verborgen raad en wil Gods van onze verlossing volkomen geopenbaard heeft, en tot onze enige hoge priester, die ons met de enige offerande van zijn lichaam verlost heeft, en voor ons met zijn voorbidding steeds tussentreedt bij de Vader en tot onze eeuwige koning, die ons met zijn woord en geest regeert en ons bij de verworven verlossing beschut en behoudt. Tot zover zondag 12. Willen wij nu een zegen vragen over de bediening van Gods woord? Barmhartige Heere, Gij die hoog verheven zijt in de hemel, die het waard zijt om alle lof en eer te ontvangen. Het is in uw goedheid en genade dat u ons hier bijeenbrengt deze zondagavond in uw kerk. En wij danken u van harte dat we deze gelegenheid hebben. Heere, we bidden u om uw zegen. We vragen u of u zelf in ons midden wilt zijn. Of u de bediening van uw woord wilt heiligen aan onze harten. Of u als de hoogste koning in onze harten wilt regeren. Of u ons wilt leiden door uw woord en geest. Ons onderwijzen. als onze hoogste profeet. En dat wij u mogen kennen als onze enige hoge priester. Wilt u uzelf aan ons openbaren? En schenk daartoe uw dienaar kracht en genade, dat hij uw woord mag preken zoals u dat wilt. Heere, wilt u hem leiden en onderwijzen? En wilt u met uw woord en geest in ons midden zijn en ons helpen te luisteren naar wat u ons te zeggen hebt? Geef, Heere, dat uw woord dat wij wekelijks mogen horen, dat dat een louterend effect op ons leven mag hebben. Wilt u geven dat er bekering mag plaatsvinden? Dat wij ontdekt mogen worden aan onze natuurlijke staat? Dat wij mogen zien dat wij voor u niet bestaan kunnen? Dat er niets aangenaams in ons is voor u? Maar dat zelfs onze gerechtigheden een wegwerpelijk kleed zijn, vuile, stinkende lompen. Ze kunnen voor uw heiligheid niet bestaan. En daarom hebben wij ook niets om u voor te leggen of u aan te bieden. Heer, u hebt ook geen behagen in ons of in wat wij doen. U hebt een behagen in uw Zoon. En u nodigt ons vriendelijk en dringend uit. En u roept ons op, ja, u beveelt ons om geborgen te worden in uw Zoon. Want u, o Heere Jezus, bent een volkomen bedekking voor al onze zonden. En u bent het met uw gehoorzaamheid die alles volbracht hebt wat wij verzuimd hebben te doen in ons leven. En daarom hebben wij u toch zo nodig als onze borg, als onze zaligmaker. En zo hebben wij de werk van uw Heilige Geest nodig, dat door het werk van uw Geest wij ontdekt worden aan ons eigen verloren bestaan. En dat er een roepen in onze harten geboren wordt om Christus. En dat ons leven verandert en vernieuwd wordt door uw koninklijke macht. En dat wij andere mensen worden die vertroost worden vanuit uw priesterlijke bediening. En dat we dagelijks onderwezen worden vanuit uw profetische bediening. Heere, wij bidden u of u in uw levende kracht in ons midden wilt zijn. En of u uw grote naam wil verheerlijken onder ons. En daartoe bidden wij u dan om het geestelijke leven. Wij bidden u om bekering. En wij bidden u of u het geestelijke leven wilt verdiepen. Het werk wat u gedaan hebt wilt uitbreiden. En of u uw kinderen wilt louteren. Heere, wij danken u voor dat wonder van de verkiezing. Wij danken u en aanbidden u dat u zondaren verkiest en dat u vrijmachtig werkt in harten, zelfs van hen die niet naar u vragen. Daar bent u nog bij macht om in hun harten te werken en te trekken en te bekeren. En zo bidden wij u, Heere, zelfs voor hen die niet naar u vragen, of u toch naar hen wilt vragen, of u hen wilt terugtrekken tot u. Of u nog wonderen wilt doen waarin u uw ontfermende liefde toont. Maar Heere, u hebt het ook ons bevolen in uw woord en geboden dat we u hartelijk zouden aanroepen. En dan hebt u het ook nog gezegd dat u ook dat bidden wilt en zult verhoren. Want u hebt nooit tegen de kinderen Israëls gezegd dat zij u te vergeefs zouden aanroepen. En daarom, Heere, bidden wij u of u dat gebed in onze harten wilt opwekken, dat we u ernstig zullen zoeken, dat uw woord ons lief zal zijn en dat uw leiding door ons begeerlijk zal zijn. O, wilt u zelf vrije genade verheerlijken en overkomen in ons hart en leven. Heere, wilt u zelf Uw genade aan onze harten verheerlijken. Uzelf aan onze harten toepassen. Want wij hebben toch beleden, ik geloof in de Heilige Geest. Wilt u, o dierbare Geest, het Pinksteren laten worden voor onze eigen beleving in ons hart en ziel. Wil tot ons spreken, wil bemoeienissen met ons hebben. En wilt u geestelijk leven zo schenken. We vragen u of u bij jongeren wilt zijn en bij kinderen. Of u tot hun harten wilt spreken en op de deur van hun hart wilt kloppen. We bidden u voor ouderen die in het verzorgingshuis zitten, die meeluisteren nu. Wilt u hen ook opzoeken, dat het ten tijde des avonds van het leven, dat het voor hen nog licht mag zijn. We bidden u ook, Heere, voor hen die thuis meeluisteren, die ziek zijn. Die medicijnen moeten gebruiken, die te zwak zijn om echt naar de kerk te komen. Wilt u hen opzoeken? Wanneer zij vroeger wel uw huis konden opzoeken en het nu niet meer kunnen, wilt u hen nabij zijn en hen een zegen bereiden. O, wilt u uw glans en uw majesteit vertonen in ons midden. Wilt u voorspoedig rijden op het woord van uw waarheid onder ons, tot eer en lof van uw heerlijke naam. O, wij bidden u of u vaders en moeders wilt helpen in de kerk bij de opvoeding van hun kinderen. Geeft u hen wijsheid en kracht en laat er vooral Gods vrucht mogen zijn. Want woorden wekken, maar voorbeelden trekken. Laten dan ook vaders en moeders door uw genade zoeken een voorbeeld te zijn van Gods vrucht. Zelfs zonder dat ze dat zelf merken, wilt u hen zelf trekken en oefenen en bekwamen, opdat ze trouw mogen zijn in de opvoeding van de kinderen. En geef dat de kinderen ook zullen gehoorzaam zijn aan hun ouders, zoals u dat wilt en ook hen gebiedt in uw woord. En dat zij ook met de zwakheid van hun ouders rekening hebben te houden. O Heere, wij bidden u of u bij hen wil zijn die verdriet hebben. U kent hen. En er zullen ook zijn onder ons die nog steeds herinneringen hebben aan de Tweede Wereldoorlog. Aan die vreselijke donkere dagen, waarin dood en moord en doodslag dagelijks plaatsvond. Verdrukking en verdriet. Heere, wilt u die harten vertroosten, die nog steeds pijn in hun hart hebben van wat er zo lang geleden gebeurd is. En Heere, wij bidden u of u landen waar nu oorlog is, of u daar vrede wilt geven. Heere, wij horen voortdurend van oorlogen en geruchten van oorlogen. Wij hebben vreselijke oorlogen meegemaakt. En het is enkel door uw wonder dat Nederland bijna 70 jaar lang in vrede kon wonen. Dat hebben wij niet verdiend. En we moeten het u belijden dat wij die vrijheid ons zeer onwaardig maken. En dat er maar een kleinigheid voor nodig is of er barst weer een vreselijke wereldoorlog uit. Want de wapens worden opgestapeld. En de bewapeningswedloop gaat door. Heere, wij weten dat u deze aarde en deze wereld in uw hand houdt. We belijden u dat wij de vrede en de vrijheid verzondigd hebben. Dat wij meer lust hadden in de welvaart dan in u. En dat wij meer genot proefden uit de zaken van de wereld dan uit uw woord. En u bent een jaloers God. En u kunt ook met uw oordelen komen. En dan hebben wij niets te zeggen. Want wat hebben wij verdiend? Ja, ook wij in de kerk, die het elke zondag horen en brengen. Maar waar zijn de vruchten in ons leven? Geef dat we dat voor onszelf mogen overdenken. En dat we het voor u mogen uitsnikken. Dat er maar zo bitter weinig vrucht is. Als dienaar van het woord. En als kerkraadsleden. En als gemeenteleden. Opdat wij ons verootmoedigen zouden. En dat we u achterna gaan klagen. En u gaan roepen, u gaan aanroepen om genade voor ons en voor onze kinderen. Ja, voor de uitstorting van het geestelijke leven. En dat we de gemeenschap met de Heere Jezus mogen beleven en kennen. En dat dat voor ons het liefste mag zijn wat er is. Heere, wil zo in ons midden wonen. Gedenk ons land en volk, de regering, de koningin, de plaatselijke overheid. Heren, we bidden u voor uw kerk over deze wereld. We bidden u voor hen die vervolgd worden om uw naams wil. We vragen uw ontferming over zendelingen. Hen die uw woord verkondigen op eenzame posten. Wilt u nog vele arbeiders uitstoten in uw wijngaard? En heren, laten er toch overal mensen, zondaren, door u gevonden mogen worden. O, geef de engelen veel stof om te juichen en te jubelen dat zondaren bekeerd worden. Bouw uw kerk. Ook onder Israël. Heere, wilt u Israël bekeren. En uw koninkrijk doen komen. We bidden u ook, Heere, voor onze maatschappij. Als de kinderen weer deze week naar school gaan. Zegen hen ook de leerkrachten. Geef hen lust en liefde om het werk te doen waartoe u hen roept. We bidden u ook voor hen die in de medische zorg zijn, dokters, verpleegsters. Hen die in de zorg en de verzorging mogen dienen. Geef hen liefde dat werk te doen. We bidden u voor politiemensen. Dat zij bewaard mogen worden. En dat er nog orde mag zijn in ons land en onder ons volk. Heer, er is zoveel te bidden. Wij vragen u of u deze gebeden wilt verhoren en nu in ons midden wilt zijn. Enkel om Jezus wil. Amen. U krijgt gelegenheid de Heere te dienen met uw gaven. Zullen wij dan zingen Psalm 89, de versen 9 en 12. Psalm 89, versen 9 en 12. Geliefde gemeente, de Heidelberger Catechismus heeft ons vorige keer de naam Jezus uitgelegd. De Verlosser heet Jezus, omdat hij zijn volk zalig maakt van hun zonden. Maar hij heet ook Christus. En dat heeft ook een betekenis en dat gaat de catechismus ons nu uitleggen. De naam Jezus is zijn persoonsnaam. En de naam Christus is zijn ambtelijke naam, zijn officiële naam. En de naam Christus, dat weet u, dat betekent eigenlijk gezalfde. En dat is de Griekse vertaling van het Hebreeuwse Messias. Dit zijn dus de twee namen van de zaligmaker, Jezus Christus. En deze twee namen horen bij elkaar. Zijn officiële naam bevestigt zijn persoonsnaam. Hij is zaligmaker, Jezus, omdat hij is de Christus. Hij kan alleen zaligmaker, Jezus, zijn wanneer hij ook Christus is, de gezalfde. Want hij is door God gezalfd als profeet, priester en koning. Hoe weten we dat? Dat weten we uit de Bijbel. En dat ziet terug op het Oude Testament. Want in het Oude Testament waren er drie ambtsdragers die bevestigd werden. Drie soorten ambtsdragers. Dat weet u wel, koningen, profeten, priesters. Die werden allemaal gezalfd. Dus om officieel koning of priester of profeet te zijn, werd u dan gezalfd met een speciale olie. En waarom gebeurde dat met olie? Een soort vloeibare zalfolie dat over je hoofd heen vloeide en over de kleding. Waarom was dat, jongens en meisjes? Waarom werd David zo gezalfd door Samuel als koning? En waarom werd Elisa gezalfd? En waarom werd de hoge priester gezalfd? De zalfolie droop van hun hoofd. Vloeibaar. Waarom? Dat was een teken, een symbool van wat? Een symbool van de Heilige Geest. En net zoals de olie drupte over een kleding, zo vloeide de olie vrij en zo kwam de Heilige Geest ook in grote mate over zo iemand om hem te bekwamen om koning, profeet of priester te zijn. Koning Saul, toen hij gezalfd werd tot koning, hij kreeg een ander hart, staat er. Hij werd bekwaamd en gevuld door Gods geest om koning te zijn. Hij werd dus gezalfd, niet alleen letterlijk met olie, maar ook met Gods geest. Dat ziet op de uiterlijke bekwaammaking om koning te zijn over het volk. Al heeft hij later dat koningschap, heeft hij in feite zich onwaardig gemaakt, omdat hij zijn eigen eer zocht en niet de eer van God. Maar zo lezen we dan in het Oude Testament hoe profeten, priesters en koningen gezalfd werden. En dat was allemaal nou een voorafschaduwing van de Heere Jezus. Want de Heere Jezus is de Messias, de gezalfde. Degene die gezalfd moest worden. En hij is gezalfd tot profeet, priester en koning. Wanneer is dat gebeurd? Wanneer is de Heere gezalfd en zo tot zijn officiële dienstwerk ingeleid? Dat is niet met het symbool gebeurd. Dat is niet met olie gebeurd. De Heere Jezus is niet met olie ingewijd tot zijn dienstwerk, maar de Heere Jezus is ingeleid tot zijn dienstwerk letterlijk door de Heilige Geest die op hem kwam in de gedaante van een duif. In Matthäus 3, vers 16 en 17. En Jezus gedoopt zijnd is terstond opgeklommen uit het water. En ziet de hemelen werden hem geopend. En hij zag de geest Gods nederdalen gelijk een duif. En op hem komen. En ziet een stem uit de hemelen zeggende: deze is mijn zoon, mijn geliefde, in de welken ik mijn welbehagen heb. En dan komt de Heere Jezus vol met de Heilige Geest, wordt hij door de Geest geleid in de woestijn, 40 dagen en nachten. En dan komen de eerste bestrijdingen en de verzoekingen, en daar moet hij strijden. Maar de Heere Jezus werd dus letterlijk gezalfd met de Heilige Geest. En dan zien we dat de catechismus ons hier vraagt: waarom is hij Christus, gezalfde genaamd? En er staat in het antwoord, dat lezen we nog maar een keer: omdat hij van God de Vader verordineerd is en met de Heilige Geest gezalfd tot onze hoogste profeet en leraar, die ons de verborgen raad en wil Gods van onze verlossing volkomen geopenbaard heeft. En hij is gezalfd tot onze enige hoge priester, die ons met de enige offerande van zijn lichaam verlost heeft en voor ons met zijn voorbidding steeds tussentreedt bij de Vader. En hij is gezalfd tot onze eeuwige koning, die ons met zijn woord en geest regeert en ons bij de verworven verlossing beschut en behoudt. Om dit nou goed te begrijpen, moeten we teruggaan tot het paradijs. Toen God Adam geschapen had. En dan moeten we erop letten in welke verhouding Adam stond tot God. Adam kon spreken. Waarover sprak hij? Hij sprak over God en over zijn grootheid. Hij had gemeenschap met God in het paradijs. Zo was Adam een profeet. Maar Adam was ook een priester. Hij diende God en aanbad God en stelde zichzelf in Gods dienst. En Adam was ook een koning, want hij regeerde over de schepping en over alle dieren. Dat blijkt hieruit dat hij de dieren namen moest geven. Dat laat zien dat hij gezag had over de dieren. Hij moest de hof bewaren tegen de duivel. Maar toen kwam die vreselijke val en toen viel die drievoudige kroon van het hoofd van Adam. En nu was Adam geen profeet meer. Hij sprak niet goed van God. Nu was zijn verstand verduisterd. Nu moest de Heere God hem weer opnieuw vertellen en openbaren wie God is. En Adam was ook geen priester meer. Hij diende God niet. Hij had geen gemeenschap met God. Hij rende weg bij God vandaan, was bang voor God. Hij was ook geen koning, hij regeerde niet meer over de dieren. Hij was bang voor de dieren, de wilde dieren. En in deze chaos gaf God de belofte dat hij iemand zou zenden die weer volmaakt profeet, priester en koning zou zijn. En hij zou overdoen, degene die komen zou, hij zou overdoen wat Adam verknoeid had. En deze die komen zou, hij zou volkomen gehoorzaam zijn aan God en de roeping alsnog uitvoeren die Adam had moeten uitvoeren. En deze die komen zou, zou zonder zonde zijn en zuiver. En dat is vervuld in de Heere Jezus. Toen kwam hij als de van God gegeven profeet. En zijn woord dat hij spreekt is zuiver. Het is volmaakt. Hij heeft tot ons gesproken. In deze laatste der dagen heeft God tot ons gesproken in zijn Zoon. En hij is zelf het woord Gods dat kwam in deze wereld. Hij is ook de ware dienaar van God. Hij is de ware priester die zichzelf volkomen toegewijd heeft aan God. Hij is de priester die verzoening bewerkt heeft voor de zonden van Adam. En hij is de priester die de voorbidder is voor zondaren. Maar hij is ook degene die regeert over alle schepselen, over de zee en de wind en ze gehoorzamen hem. En hij heeft gestreden tegen de duivel, hij heeft de duivel verslagen, hij is de eeuwige koning. En God heeft hem gezalfd tot koning over Sion. En daarbij is het onvoorstelbare gebeurd. Dat deze mens die volkomen koning en priester en profeet was, toen heeft de Heere God ook al de ongerechtigheden van zijn volk op deze volmaakte profeet, priester en koning gelegd. Op hem kwamen al de ongerechtigheden van Adam. Al de ongerechtigheden van zijn volk, hun vuile taal, hun onwilligheid om hem te dienen, hun slapheid in het niet strijden tegen het kwade, al de overtredingen van zondaren van zijn volk zijn op hem gelegd. En hij kwam om voor hen verzoening te bewerken. Maar in dit alles heeft hij zelf het drievoudige ambt volmaakt bewaard. En nu zien we in Christus een mens die volmaakt is in zijn spreken. Elk woord laat zien dat hij altijd volkomen gericht was op zijn God. En zijn spreken laat zien dat hij God aan ons openbaarde. En wanneer de mens denkt dat hij hem kan aanklagen wegens godslastering en hem ter dood kan veroordelen, dan blijft hij nog zijn vader verheerlijken. Ja, hij is de hoogste profeet. Maar hij is ook de ware en de enige priester. Zie hoe heerlijk hij schittert als hij daar voor God staat. Hij weet dat allen die voor hem gekomen zijn onvolkomen waren, dat zij geen verzoening konden bewerken met God, dat Mozes geen verzoening kon bewerken en Elia kon geen verzoening bewerken. En toen hebben ze met de Heer Jezus gesproken op de berg der verheerlijking en ze spraken over zijn uitgang die hij te Jeruzalem zou volbrengen. Waarover spraken zij? Over de verzoening die hij moest bewerken. En zo kwam hij als het ene offer van zichzelf. En daar heeft hij de zonde van zijn volk mee verzoend met God. En nu is hij in de hemel dagelijks voortdurend hun voorspraak, hun middelaar bij de Vader. En zijn betaling voor de zonden is een volkomen betaling. En hij was het slachtoffer en hij was de priester tegelijkertijd. Hij werd als schuldige gerekend, maar hij was rein. De zonden van zijn volk werden hem toegerekend. En wanneer hij daar zo geslagen wordt, en wanneer de overpriesters hem ter dood veroordelen, dan weet hij dat dit was zoals God het gepland had. Opdat in deze weg Gods volk verlost zou worden van hun schuld en zonden. O, hij dient God altijd als koning. Zie hoe zuiver en hoe heilig deze koning is. Als hij daar staat voor Pilatus met koninklijke waardigheid. Al hebben ze hem geslagen en al hebben ze hem een spotkleed aangedaan. En een geknakt riet heeft hij in zijn hand. En hebben ze hem een doornenkroon op zijn hoofd geduwd. En staat hij daar als een spotkoning. Omdat de mens zich als een spotkoning aangesteld heeft. Maar dan draagt hij daar de schande van de gevangenen. Vallen mens, maar tegelijk staat Christus daar met koninklijke waardigheid. Hij zwijgt wanneer Pilatus tot hem spreekt. En hij opent de poorten van het paradijs voor een misdadiger, want hij is de koning. Hij kan dat doen. En nu regeert hij zijn volk door zijn woord en geest. En eens zullen alle mensen zich voor hem moeten neerbuigen. Want hij is de eeuwige koning over zijn volk. Hij bewaart zijn volk in de verkregen zaligheid. Niemand zal hen uit zijn hand kunnen roven, want hij is de eeuwige koning. En wanneer wij nu dit drievoudige ambt bij Christus zien, dan moeten we voorzichtig zijn dat we dit drievoudig ambt niet uit elkaar trekken. We moeten niet te gauw zeggen dat hij soms optreedt als koning en dat we dan niets van zijn priesterschap en zijn profetische waardigheid zien. Want in feite doen we hem daarmee dan tekort. In al zijn werken ziet u tevoorschijn komen de verschillende ambten waartoe hij gezalfd is. Die drie ambten van Christus horen bij elkaar. Als profeet is hij ook de koning en is hij ook de priester. Bijvoorbeeld in Johannes 7. Wanneer de fariseeën mannen zenden om de Heere Jezus gevangen te nemen in de tempel. En dan komen die dienaars van de priesters, die komen daar in de tempel terwijl de Heere Jezus aan het preken is. En dan spreekt hij met zoveel macht en ontzag dat die dienaars, die komen naar hem toe en dan luisteren ze naar wat hij te zeggen heeft. En ze staan erbij. En na een tijdje draaien ze zich om en gaan terug tot de fariseeën. En wanneer de fariseeën vragen waarom ze hem niet gevangen genomen hebben, dan zeggen die mannen in Johannes 7, vers 46, nooit heeft een mens al zo gesproken gelijk deze mens. U ziet de Heere Jezus daar staan als profeet, als de hoogste profeet. Zijn woord was met macht. En de scharen staan versteld van zijn leer. Maar tegelijkertijd staat hij daar als koning. Want zijn gezag, dat komt ook van zijn koningschap. Er gaat tegelijkertijd gaat dat op. En nog een voorbeeld van hoe het profetisch ambt en het... en het priestelijke ambt en het koninklijke ambt samen optreedt, is weer Jezus voor Pilatus. Hij is de priester, hij is het slachtoffer. Hij moet de zonde, de betaling voor de zonde brengen. Maar hij is ook de profeet. Maar hij onderwijst Pilatus in de waarheid en in de roeping die de Vader hem gegeven heeft. En tegelijk staat hij daar als koning. Want in feite leidt de Heere Jezus het gesprek. En herhaalde moet Pilatus concluderen dat de Heere Jezus onschuldig is. En wanneer Pilatus dan uiteindelijk de Heere Jezus overgeeft om gekruisigd te worden, dan is dat alleen maar omdat de Heere Jezus hem dat toelaat. Want de Heere Jezus beheerst de situatie. Hij is profeet, priester en koning tegelijk. We kunnen ook denken, een ander voorbeeld, aan Johannes 17. Daar treedt de Heere Jezus op als de voorspraak voor zijn volk. Als priester. Maar hij is daar ook met koninklijke waardigheid. Hij zegt in Johannes 17, vers 24, Vader, ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn, die gij mij gegeven hebt. Hij kan eisen, hij kan het zeggen, hij is koning. En hij eist en zegt precies wat zijn vader wil. Het is volkomen harmonie in de drie-eenheid. Maar hij is tegelijkertijd een profeet. Want in Johannes 17 vers 8, in datzelfde hoge priesterlijk gebed, zegt de Heere Jezus, de woorden die gij mij gegeven hebt, heb ik hun gegeven. U ziet, de Heere Jezus is profeet, priester en koning. En dat zien we ook in een gedeelte van Gods woord dat we gelezen hebben uit Lucas 4. Daar komt de Heere Jezus in Nazareth. En daar spreekt hij in de synagoge. En het gedeelte wat hij leest uit Jesaja vindt u in Lucas 4, vers 18 en 19. De geest des Heren is op mij, daarom heeft hij mij gezalfd. Hij heeft mij gezonden om de armen het evangelie te verkondigen. Om te genezen die gebroken zijn van hart, om de gevangenen te prediken loslaten, om de blinden het gezicht en de verslagenen heen te zenden in vrijheid, om te preken het aangename jaar des Heren. U ziet, de Heer Jezus is gezalfd hier, zegt hij als profeet, om het aangename jaar des Heren te verkondigen. Dat aangename jaar, daarmee wordt bedoeld het jubeljaar. Elke 50 jaar was het een jaar waarin iedereen vrij uit kon gaan, terugkeren naar zijn voorouderlijke erfenis, waarin de Joodse slaven werden losgelaten. Bevrijding. En de Heer Jezus preekt ook het jubeljaar, loslating uit de gevangenis van zonde en schuld. Hij geeft blinden het gezicht, zij die geen zicht hebben op het evangelie. Hij geeft hen het gezicht, hij opent hun ogen. Dat ze de Heere Jezus zien in zijn schoonheid, maar tegelijkertijd is hij ook als priester, treedt hij op om te genezen die gebroken zijn van hart, die niet verder kunnen. Ze worden door hem vertroost en opgericht. Zij die treuren omdat ze God kwijt zijn. En dat is de grote leemte in hun leven. Hij vertroost hen als priester. Hij verzoent hen. Hij brengt hen terug bij God. En als koning om loslating te preken, hen die in de slavernij van de zonde en de duivel zitten, die verslagen zijn, hij spreekt loslating en de verslagenen heen te zenden in vrijheid. Hij is de koning die zondaren verlost. Nou, en daar is nou heel Gods woord vol van. De Heer Jezus als profeet, priester en koning. Het is een heerlijk onderwerp om over na te denken. Hoe heerlijk is deze zaligmaker. Door God gezalfd als de zaligmaker van zondaren. Jezus Christus, de zaligmaker, die gezalfd is. En hij is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren is. Bent u verloren? Ligt u eenzaam neer? Wordt u aangevallen? Wordt u bestreden soms dag en nacht? Bent u erachter gekomen dat u de zaligheid niet kunt verdienen? Dat u van nature vastzit aan het kwaad? Bent u erachter gekomen dat u God kwijt bent? En dat u een zaligmaker voor uw ziel nodig hebt? Is er veel in uw leven, veel waarvan u zegt, dat begrijp ik niet uit Gods woord, en dat u zo onwetend bent en dat u van uzelf zegt dat u dom bent? Kijk, hier is hij, degene die de zaligheid opent voor domme en onwetende mensen. En zo ben ik. En zo bent u. Dom, onwetend. En hier is Hij, wordt ons gepreekt, die ons verstand kan verlichten. Hier is Hij die zulke diepten in Gods woord laat zien, dat u de adem inhoudt. Hier is Hij die iets van de diepte van uw eigen verlorenheid kan laten zien. En Hij laat u zien wat een volmaakte zaligmaker Hij is. Daartoe is Hij gekomen als profeet om u te onderwijzen. En Hij opent het evangelie voor u. Dat lezen we in de Bijbel. Lucas 24, vers 45, toen opende Hij hun verstand opdat zij de schriften verstonden. We lezen het bij Lydia, onder de prediking van Paulus opende de Heere haar hart. En dat doet de Heere nog steeds. Elk van Gods kinderen heeft dat meegemaakt. Dat de Heere hen ogen en verstand verlicht heeft. Hij onderwijst nog steeds domme, onwetende, arme zondaren. En Hij nodigt ons om tot Hem te komen. Om u voor Hem neer te buigen. En het te belijden, Heer, ik weet zo weinig. En ik belijd het als zonde en als kwaad in mijn leven. Ik had al veel verder moeten zijn. Ik had al veel meer vrucht moeten voortbrengen voor u. Maar Heere, zou u het mij nog willen leren? Zou u mijn verstand willen verlichten? En zou u mij willen leiden wanneer ik uw woord onderzoek en ik daar de moeite voor neem om uw woord te lezen en daarover na te denken? Wilt u mijn verstand verlichten? Wilt u mij verlossen van mijn blindheid en van mijn onwetendheid? Dan mag u vragen met Bartimeus, Heere, dat ik ziende mag worden. Mag u het zeggen met Psalm 106, geef dat mijn oog het goede aanschouw, het welk gij u uit onbezweken trouw uw uitverkorenen toe wilt voegen. En wanneer u iets van uw zonden en schuld ziet en u vraagt u af, wat moet ik doen? En wanneer u aanvankelijk probeert uzelf te verbeteren, maar u valt steeds terug, dan is het deze profeet die u wijst op de priester, op de betaling. Het ligt niet in u, het ligt buiten u, in Hem, in zijn volkomen volbracht werk. Daar vindt u betaling voor uw zonde. God heeft alleen een welbehagen in zijn Zoon. En onder de bedekking van zijn bloed, daar bent u veilig. En het is zijn volkomen gehoorzaamheid die Hij toerekent aan een zondaar. En dan bent u veilig. Dan ziet u dat Hij alles volbracht heeft. En dan leert u te rusten op de passieve gerechtigheid, zijn lijdelijke gehoorzaamheid, en de actieve gerechtigheid, zijn dadelijke gehoorzaamheid. De lijdelijke gehoorzaamheid wat Hij geleden heeft als betaling voor de zonde, en zijn dadelijke gehoorzaamheid wat Hij met de daad, Gods wet, gehoorzaamd heeft en alles volkomen gedaan heeft, en dat legt Hij dan op u. En wanneer u dat ziet en wanneer dat werkelijkheid voor u wordt en u ziet dat Hij alleen het is en u wordt geborgen in Hem, u leert Hem te omhelzen met de armen van het geloof. En u vlucht tot Hem en u kunt bij Hem niet vandaan blijven. Dan ervaart uw ziel rust. Rust in Hem. En dan ziet u Hem als priester. die dagelijks voor u bidt vanwege uw dagelijkse afmakingen en zonden en de vele struikelingen die er zijn en de zonde van de tong waarmee we ons bezondigen en bevuilen voor de Heere. En elke dag mag u dan weer tot deze priester naderen om geholpen te worden, om gereinigd te worden. Hebt u het gezien dat u een priester nodig hebt? Bent u aan het einde gekomen met uzelf? Hebt u gezien dat u failliet bent? Hebt u uw faillissement ondertekend voor de Heere? Hebt u het voor hem uitgesproken, ja uitgesnikt, dat ik ben van u weggegaan en ik kan voor u niet bestaan? En ik heb één nodig als mijn voorbidder, als mijn zaligmaker. En dat u gaat roepen om die borg, om die zaligmaker. Is dat nou een actief roepen geworden? Zoals blinde Bartimeus, die bleef roepen. Bid er maar om. En blijf om bidden. Hij zal komen. Hij komt. Hij is de levende God. Hij past zichzelf toe aan zondaars harten. Hij is degene die het gebed opwekt om het gebed te verhoren. Het komt alles van hem. O vlucht toch tot hem. En dan zult u hem ook kennen als uw koning. Die door zijn woord en geest uw leven gaat regeren. Hij regeert u door zijn woord. Uw woord overtuigt u. Uw woord leert u en onderwijst u hoe u hebt te handelen en te wandelen. En dan kunnen we de vraag stellen heel concreet. Welke plaats neemt Gods woord in jouw leven en in mijn leven? Kijk, als dat woord van God dicht blijft. En het is alleen maar aan tafel dat we half meeluisteren. En dat is alles. Maar u luistert zelf niet voor dat woord. Ja, dan is het duidelijk dat hij u niet leidt door uw woord. Dat hij u niet leert door zijn woord. U bent niet thuis in zijn woord. U vindt het niet de moeite waard. U vindt Facebook veel meer de moeite waard dan het boek der boeken. Maar dat gaat wel ten koste van uw zaligheid. En als het niet verandert, dan kan de tijd komen dat u zich daar wezenloos over gaat schamen. En dat het dan te laat kan zijn. We hebben Gods woord nodig. En laten we toch niet het allerbelangrijkste laten zitten. Vragen we hem of hij ons wil leiden door zijn woord en geest. Beseffen we dat hij onze koning moet zijn. Dat hij kan zeggen ga en we hebben te gaan. Dat hij ook kan zeggen kom en dan hebben we te komen. Een vriend van mij in Canada, een jaar ouder, de Heere zegt tegen hem kom. En hij is stervende. We hebben met elkaar over gepraat. Voor ik wegging een half jaar geleden. En tegen de ander zegt hij, ga. En dan moet hij gaan. Maar wat een zegen om onder zo'n koning te leven. Die zorgt voor zijn volk. Die hen nooit alleen zal laten. Hetzij wij leven. Hetzij wij sterven. Wij zijn des Heren. Dan maakt het niet uit Want niets kan ons scheiden van de liefde Gods, geopenbaard in Christus Jezus. Ook de dood niet, ook het leven niet. Ziekte niet of gezondheid niet. Kijk, dat is het wanneer de Heere uw koning en uw meester is. Wordt uw leven geregeerd door Christus? Of wordt uw leven geregeerd door de duivel? Want echt, echt hoor, het is één van beiden. Misschien denk je, oh, dat valt heus wel mee. Nou, het valt niet mee. Dat denk jij. Maar je denkt wel meer dingen die verkeerd zijn. Want je bent of verbonden aan Christus, of je bent verbonden aan de boze. En je doet de werken van de boze. Niet alle werken van de boze. Nee, een paar werken van de boze maar. Dat is al genoeg om je te bederven. En om je smaak van Christus af te trekken. Een van de Puritijnen. Ik meen dat het Thomas Goodwin was. Die zegt, er zijn eigenlijk twee reuzen. En die reuzen, die hebben een gordel om. En aan die gordel hangen allemaal haakjes. En aan die haakjes, daar hangen mensen. En die staan daar te spartelen of te roepen of te praten of wat ze ook doen. Kijk, een van die reuzen, dat is de duivel. En die heeft allemaal haakjes aan zijn gordel en daar hangen mensen aan. En of die mensen nou onrustig zijn, of dat die mensen heel voldaan zijn, dat maakt niet uit. Of die mensen een beetje druk zijn of niet druk zijn, maakt allemaal niet uit, zolang ze maar aan zijn haakje zitten. Of ze nou geleerd zijn, of dom, of ze nou een kerkmens zijn, of een wereldmens, dat maakt niet uit, zolang ze maar aan zijn haakje zitten. Vastgeklonken aan de vorst der duisternis. Maar dan is er ook die ander, die koning der koningen, de Heere Jezus. En hij is gekomen om die duivel te binden, die reus te binden en mensen los te haken. En hij koppelt ze aan zichzelf. Hij lijft hen zichzelf in. Ze worden deel van het lichaam van Christus. En allen die in de Heere Jezus zijn, zij hebben eeuwig leven. Of ze nou er ellendig aan toe zijn in deze wereld, of ze arm zijn in deze wereld, of ze voorspoed hebben, of tegenspoed hebben, of moeite, of druk, of ze denken een deze dagen, dan kom ik nog om. Wat ze ook denken, waar ze ook doorheen gaan, zolang ze in Christus Jezus zijn, zijn ze behouden, ze hebben het eeuwige leven, en het eeuwige leven, dat kan niet kapot gaan, want eeuwig leven is nu eenmaal eeuwig leven. En zij zullen nimmer sterven in de eeuwigheid. Nou is de vraag. Aan wie zit u vast? Aan wie zit jij vast? Van nature zitten we allemaal vast aan de duivel. En wij moeten van de duivel losgebroken worden. En we moeten ingelijfd worden in de Heere Jezus. En dat is het heerlijke werk wat Christus doet. U kunt uzelf nooit losmaken van de vorst der duisternis. Van nature zit u helemaal aan hem vast. Er is maar één oplossing. En dat is dat de Heere Jezus Christus, die eeuwige koning, die hoogste profeet, de enige hoge priester, dat die binnenkomt in uw leven. En dat hij de ketens breekt waarmee u vastzit aan de boze. En daarom is hij gekomen in deze wereld als de zaligmaker. En deze zaligmaker wordt u verkondigd, niet ver weg. Een zaligmaker die niet misschien u kan zaligmaken of misschien u wil zaligmaken. Nee, hij komt tot u, hij staat naast u en hij kijkt u aan met zijn indringende blik. En dan zegt hij, mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. En hij is gekomen in uw leven, daar bij dat doopvont, toen u gedoopt werd in de naam van God des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Toen heeft hij gesproken, je hoort mij toe. Daarin vindt u een pleitgrond dat hij geen lust heeft aan uw dood. Dat hij geen lust en behagen erin heeft dat u vastzit aan de duivel. Maar dat hij gewillig is en bereid is en bij machten is om u los te trekken en u aan hem te verbinden. Daartoe is hij gekomen. Daartoe wordt hij u gepredikt. Daartoe klopt hij aan uw deur elke dag weer, wanneer u de Bijbel hoort lezen of zelf leest. En elke dienst weer. Hij komt tot u bij elke fotum en groet aan het begin van de eredienst. En elke zegen aan het einde van de eredienst. Het is allemaal een roepstem tot u. Maar hoe reageren wij daarop? Weet u, wij geloven hem niet. We denken het zal wel loslopen. De zon schijnt en we gaan naar huis. En we gaan eten en we gaan andere dingen doen. En het leven neemt ons weer in beslag en er is afleiding genoeg. We worden afgeleid van vroege morgen tot late avond en we denken er niet eens aan dat we vastzitten. Besef je dat je vastzit? En als je niet losgemaakt wordt, dan kom je om. En het erge en het tragische ervan is dat als je vastzit aan die boze, dat je nooit eens echte vreugde gesmaakt hebt. En er zijn mensen die dit leven verlaten zonder dat ze ooit eens echte, ware blijdschap en vreugde gesmaakt hebben. Want blijdschap is een vrucht van de Heilige Geest. En dat is heel wat anders dan wat holle lol. Voor lol heeft nooit iemand zijn leven overgehad. Maar voor de blijdschap van Christus, daar geven nu mensen hun leven voor. In de kampen. En onder de rook van moskeeën. Blijdschap. Hij is profeet, priester en koning. Zo predikt hij zichzelf aan u. Zie op mij, zegt hij. Misschien denkt u, ja, maar zou hij het nou echt wel willen doen? Nou, laten we een voorbeeld gebruiken. Wij hebben respect voor artsen. En voor dokters, als ons iets mankeert, dan gaan we naar de dokter. En we luisteren naar elk woord wat de dokter ons zegt. Want we hebben respect voor de dokter. Wanneer we ziek zijn, dan gaan we naar de dokter. En we verwachten dat hij ons een goede diagnose geeft en medicijnen voorschrijft. En als het gebeurt dat een dokter heel slordig omgaat met een patiënt en dat de patiënt eigenlijk sterft omdat de dokter niet goed zijn werk gedaan heeft, dan vinden we dat vreselijk. Dan spreken we kwaad over zo'n dokter. Want we verwachten van die man dat hij ons helpt. Waarom verwachten we dat? Nou, omdat hij dokter is. Er staat buiten aan zijn deur, dokter zo en zo. En dan zijn er heel veel andere mensen, die wonen vlakbij u, die heten Jan, Piet en Klaas. Maar u verwacht niet van hen dat zij u gaan genezen en dat zij u een diagnose geven en dat zij u een onderzoek geven. Nee, waarom niet? Nou, dat zijn geen dokters. Maar de dokter, ja, die zal het doen. En nou hebben wij hier de Heere Jezus Christus. Hij is Christus. Hij is gezalfde. Zo heeft hij zich bekend gemaakt. Profeet, priester, koning. En zo mag u van hem verwachten dat hij u zalig maken zal van al uw zonden. En u mag van hem verwachten dat hij u regeren zal met zijn woord en geest. En u mag van hem verwachten dat hij u zal onderwijzen en leren. Want hij is Christus. Zo openbaart hij zich aan u. U bent gedoopt in zijn naam. En zo is die naam Christus een aanmoediging voor ons om van hem te vragen, te verwachten dat hij zal doen wat hij zegt dat hij is. Onderwijzen, verzoenen, beschermen, regeren. Maar, het is één maar bij. Wij hebben nergens recht op. We moeten wel beseffen dat wij niets van hem kunnen eisen. Dat wij niets verdienen van hem. Hij openbaart zich aan ons. En hij komt tot ons met zijn woord dat hij profeet, priester en koning is. En dat geldt, ja dat is geldig, maar we moeten wel beseffen dat wij die dokter heel vaak de medicijnen die hij voorschreef door de wc gespoeld hebben. En dat wij de eigendom van die dokter vernield hebben. En dat we zijn naam te grabbel gegooid hebben. En dat we hem zo vaak de rug hebben toegekeerd als we hem zagen. En we gingen onze eigen wegen. Kijk, dat is het verschil. Dat moeten wij wel beseffen. En elk normale huisarts zou niets meer met u te maken willen hebben. En daarom is het wel genade wanneer deze zaligmaker tot u komt. Genade. Maar hij nodigt u en hij roept u om te komen, maar zonder dat we enig eis kunnen inwilligen. Of voor hem neerleggen. Het is genade. Ik verdien het niet, Heere. Ik heb geen rechten. Maar uw naam is toch gezalfde profeet. Onze hoogste profeet. Eeuwige koning. Enige priester. Ik heb niemand. En nu bent u, Heere, toch schoon zwaar getergd, toch nog gewillig om genadig te zijn. En daarom moeten we niet met eisen bij de Heere komen, dat hij het zo moet voorschrijven. En dit is mijn diagnose, dat zal ik zelf wel stellen. En dan moet u dit en dat doen, en dat moet ik om het Nee, dat moeten we nou maar aan hem overlaten. Dat we maar aan zijn voeten terechtkomen. En niets meer hem voorschrijven, maar dat hij ons voorschrijft. Dat wij leren luisteren naar zijn stem. Dat wij heel klein voor hem worden. En dat we dat toch nog mogen doen met verwachting. Want hij is de Christus, de borg, die de ongerechtigheden van zijn volk op zich genomen heeft. En al die ongerechtigheden in de vurige oven geworpen heeft. Maar hij moest hij het zelf brengen. Hij kwam zelf om in die vurige oven. Hij droeg de smaad en de schimp van zijn volk. En nou kan hij u daarom onderwijzen. En intrek in uw hart nemen. U regeren en leiden. Wat een heerlijke zaligmaker. En wanneer hij komt, dan maakt hij u ook een profeet, een priester en een koning. Maar dat komt volgende week, zo de Heere wil. Amen. Willen we nu zingen Psalm 110, de versen 1 en 2. 110, 1 en 2. Samen bidden en danken. Zo naderen wij tot uw heilige troon, Heere. En dat moeten wij doen met diepe ootmoed en met schuldbelijdenis. Wij allemaal. O, hoe nodig is het en hoe heilzaam is het om voor u in de schuld te komen. Dat we nou eens eerlijk worden en dat we nu alles waarmee we ons willen bedekken wegleggen, afleggen. En dat er niets anders overblijft dan een hoopje ellende. Meer zijn wij niet. We hebben tegen u gezondigd. We kunnen onszelf het leven niet geven. We kunnen ons natuurlijke leven niet behouden. Wij kunnen niets. Wij zijn in alles van u afhankelijk. En daarom hebben wij u als koning nodig om ons te leiden, ons te beschermen, ons te verlossen, ons te bevrijden. En we hebben u nodig als priester om voor ons te betalen, om voor ons te bidden, om ons tot God te leiden. En we hebben u nodig als profeet om voor de zoveelste keer ons weer het ABC van het christelijke geloof te leren. Want, Heere, we belijden het u, dat naar alles wat we beluisterd hebben in ons leven, we al veel meer vrucht hadden moeten afwerpen voor u. Maar we belijden u dat wij uit onszelf maar een dorre boom zijn. Heere, wilt u vruchten kweken? Wilt u met uw woord en geest ons reinigen en regeren? Wil ons verblijden met uw gemeenschap? Wilt u overkomen en plaats maken voor uzelf in harten van hen die in de kerk zitten vanavond met een onwillig hart? Heere, wilt u hen opwekken uit de dood? Wilt u hun blinde ogen openen? Wilt u hun oren ontstoppen? Wij roepen tot u de koning van het groot heelal. We roepen tot u de enige priester. Heere, heb medelijden met ons. En wilt u uzelf in uw glans, in uw majesteit komen te openbaren door uw woord. Met de majesteit van uw geest, dat we smaken en proeven dat de Heere goed is, overstelpend goed, en dat wij aangeraakt worden door u, en dat we drinken van het water des levens, en dat we nimmer meer zullen dorsten in der eeuwigheid. Heere, werk zo in ons midden, uit vrije genade, want we hebben alles verzondigd. Heere, u roept ons toe om dit alles van u toch te verwachten, uit genade, verdiend door u, Heere Jezus, want uw bloed is een volkomen verzoening. Heere, wil dat woord toepassen. Het is in gebrek verkondigd vanavond. Vergeef de tekorten van uw dienaar, het geklungel in het preken. Heere, uw woord is met macht. Laat uw woord toch weer klinken in onze harten. Laat uw geest op het luisterrijkste voorschijn mogen komen. En vergeef onze hardheid in het luisteren. Maar wil met ons gaan deze week. En ons komende zondag hier weer bij elkaar brengen. Bewaar ons allen voor een onvoorbereid sterven. en wil bij onze zieken zijn. Om Christus wil. Amen. Zingen we 84, het vijfde vers. Gaat met u dragende de zegen des Heren, de genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.